Welkom bij Radio Maria. De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Dian Kets. Dag beste luisteraars. De Kapucijnerpater Raniero Cantalamessa, die de advent- en vastenpreken geeft voor de paus en zijn medewerkers in het Vaticaan, hield in maart en april 2019 vijf vastenmeditaties, waarvan ik de derde en de vierde als inspiratie zou willen nemen voor deze uitzending. In de derde spreekt hij over een vorm van hoogmoed die in elke mens schuilt, bewuste of niet, ook in de gelovigen. Het is de neiging namelijk de plaats van God in te nemen. Pater Cantalamessa spreekt in die context dan ook over de afgod van het ik. Maar de zonde hoeft niet het laatste woord te hebben. Nederige liefde of de bekering daartoe toont ons een weg van bevrijding, een remedie tegen die afgoderij. Na de raadgevingen van de kerkvaders en in het spoor van de heilige Benedictus en andere geestelijke vaders en heiligen, zou ik nu de predikant van het Vaticaan aan het woord willen laten, die erop wijst dat aanbidding een weg is om de blik van het ik af te leiden naar God. En tegelijk vloeit de nederige liefde als het ware vanzelf uit op aanbidding. Aanbidding trekt ons mee in de genadestroom van de nederige liefde. Uiterlijk kan aanbidding passief lijken, maar innerlijk is ze uiterst actief. Want het is een grote, soms moeizame activiteit voor een mens wanneer hij zijn ik het zwijgen probeert op te leggen, om zo leeg mogelijk voor God te staan. Zo leeg mogelijk, dat wil zeggen, alles en iedereen, ook zichzelf, in Gods hand leggen. Dan kan God ons vervullen en kunnen we ons in Hem verliezen. Het wordt als het ware een wederzijdse inwezigheid. Geestelijke teksten of gebeden kunnen een aanzet zijn om in aanbidding te komen of om ons tijdens de aanbidding weer op de Heer te concentreren. Maar aanbidding heeft niet de bedoeling de tijd met gebeden te vullen. Aanbidding is vooral een elan van het hart, met geen of zeer weinig woorden. Een intuïtie, een gegrepen worden. En dat duurt niet lang. Aanbidding is zich door God laten doen, zoals een nederig leven dat ook is. Het is zichzelf geven om God te ontvangen. Aanbidden is God met heel zijn wezen zoeken in de hoop Hem te vinden. Meestal is het ervaarbare contact met God kort. En soms is het er ook niet. Maar het zoeken is waardevol op zich. Want, zegt de heilige Ignatius van Loyola, God zoeken is reeds hem vinden. Aanbidding gaat gepaard met houdingen, waarover we de heilige Benedictus en Dom Loef hoorden in verband met de groei in nederigheid. Nederigheid en aanbidding bewaren de mens op zijn plaats als schepsel tegenover God, zijn schepper. Bijvoorbeeld, God eren en danken om al wat de schepping ons biedt. Alle gebeurtenissen in het dagelijks leven, zowel de aangename als de moeilijke, aanvaarden als Gods voorzienigheid, waarmee Hij ons iets wil leren, ons wil bekeren, meer op Hem doen gelijken. Zo maken we een goed gebruik van de schepping en het leven. Zo gaan we er dankbaar en zorgzaam mee om. Dan erkennen we dat alles geschapen is om de mens bij God te brengen, en dat niets of niemand een doel, een God op zich is. Deze aanbiddende levenshouding wordt eigenlijk mooi verwoord in het fundament van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola. Ik lees het even voor. De mens is geschapen om God onze Heer te loven, eerbied te bewijzen en te dienen, en aldus zijn ziel te redden. Alle overige dingen op het aardoppervlak zijn geschapen met het oog op de mens, om hem het doel te helpen nastreven waarvoor hij geschapen is. Daaruit volgt dat de mens er gebruik van moet maken voor zover ze hem helpen dat doel na te streven, en dat hij ervan moet afzien voor zover ze daarbij een hinder zijn. Apostel Paulus maakt ons in zijn brief aan de Romeinen attent op wat er gebeurt wanneer wij in tegendeel van het geschapene een doel maken en doen alsof God niet bestaat. Hij noemt dat simpelweg goddeloosheid, ongerechtigheid, en zegt bovendien dat de mens niet te verontschuldigen is wanneer hij dat doet. Omdat de mens kan weten dat God bestaat. Het zij vanuit de schepping, de ingeschapen natuurwet, of het geopenbaarde geloof. In de mens schuilt een streven om iets te vereren dat hem overstijgt. En wanneer dat niet de ene en ware God is, dan maakt hij zelf goden. Een mens of ding uit de schepping, of het werk van zijn handen, weten we uit Jesaja hoofdstuk 2 of Hosea hoofdstuk 14. Maar dat is een fundamentele zonde, waardoor de mens het oneindige verschil opheft tussen schepsel en schepper. Hij wil dan niet afhankelijk zijn van de ene en ware God, maar wel van zijn zelfgemaakte goden. Bijvoorbeeld zijn eigenzinnige en eigenwillige ik, of occulte krachten zoals waarzeggerij en bepaalde natuurgeneeswijzen, of een bijgeloof zoals horoscopen en esoterie, of nog een levensstijl waarin wellness, succes, gezondheid en comfort de hoogste waarden zijn. Of ook de wetenschap, die als enige bron van kennis beschouwd wordt. Maar mijn afgod kan ook het huis zijn dat ik bouw, mijn gezin, het kind dat ik op de wereld zet. Hoeveel moeders, ook christelijke moeders, maken van hun kind een god, vooral als het hun enig kind is, en geven zich daar geen rekenschap van. Mijn god kan ook mijn beroep zijn, mijn hobby, mijn functie, of een of ander initiatief dat ik in het leven riep. Ook gelovigen hebben zo'n afgoden. En soms vereren wij één of meerdere van die afgoden naast de god van het christendom. En is ons godsbeeld eerder een vage idee of een waarde die we alleen naar boven halen als het ons uitkomt? De heilige Augustinus legt deze goddeloosheid, deze fundamentele zonde uit door een beeld. De mens werd door God recht geschapen, in de dubbele betekenis van juist en naar boven gericht. De zonde nu bestaat in de curvitas, het terugplooien van de mens op zichzelf, zodat de mens voortaan gebogen loopt, krom, omdat hij een navelkijker geworden is die Gods plaats heeft ingenomen. De rollen werden dus omgekeerd. De mens wordt de pottenbakker en God de kruik die hij naar zijn believen maakt. Een voorbeeld. Aangezien de mens tot geweld neigt, maakt hij van geweld een god. De god Mars. Maar het kan ook de god zijn die het recht van de sterkste heet. Of de god van religieuze of politieke terreur. Een ander voorbeeld. Aangezien de mens naar wellust neigt, maakt hij van wellust een god. De godin Venus. Maar we kunnen haar ook de god van vrije seks noemen. Van homofilie en pedofilie. Zo blijkt dat afgoderij een zelfprojectie is van de mens. Wat de heilige Augustinus zei over rechtop staan en krom staan, herkennen we ook in een uitspraak van Ludwig Feuerbach, een Duits filosoof uit de 19e eeuw, die ook meende dat God een projectie is van de mens. Feuerbach zei: niet God heeft de mens naar zijn beeld geschapen, maar de mens heeft God naar zijn beeld geschapen. Zichzelf luistert, ontdekt echter hoe de grootste aller afgoden heet, merkt pater Cantalamessa op. Dan zouden we opmerken hoeveel zinnen beginnen met ik, of rond ons ik draaien. Het ik is een universele afgod die elke mens belaagt. Jezus maakte ons hierop reeds attent. De mond spreekt waar het hart van overloopt, lezen we in Matteüs hoofdstuk 12. En dat het levensbelangrijk is deze afgod uit te roeien, illustreert de Kapucijnerpater met dit beeld. Vele bomen met een grote stam hebben draaiende wortels en één hoofdwortel die loodrecht van onder de stam naar beneden gaat en de plant robuust en onwankelbaar maakt. Zolang men de bijl niet aan deze wortel slaat, mag men alle zijtakken afkappen, de boom zal niet vallen. De plaats van deze hoofdwortel is heel smal. Er is geen plaats voor een tweede. Het is ofwel mijn ego, ofwel Christus. De apostel Paulus nodigt uit een gewetensonderzoek te doen. In mezelf te keren om de waarheid te erkennen dat ik voor mezelf leef. En dat ook ik betrokken ben in dit mysterie van goddeloosheid, van ongerechtigheid. Als ik die waarheid over mezelf erken, dan bewijst dit, zegt Pater Cantalamessa, dat ik mij door de Heilige Geest van mijn zondigheid heb laten overtuigen. Dan begint voor mij het steeds nieuwe wonder van bekering. Als de zonde, zoals de heilige Augustinus het ons uitlegt, erin bestaat op mijzelf geplooid te zijn, krom te staan, dan bestaat de meest radicale bekering erin mij recht te zetten, mij naar God te richten. Dat zal niet ineens gebeuren, maar wij kunnen tenminste het vaste voornemen maken het te doen. En dan is dat voor God al enigszins alsof het gebeurd is. Als ik met al mijn krachten aan de kant van God ga staan en niet langer van mijn ik, dan word ik zijn bondgenoot. Dan zijn wij met twee om tegen dezelfde vijand te vechten. En dan is de overwinning verzekerd. Ons ik kan dan als een vis die uit het water gehaald werd nog spartelen en zich in bochten wringen, maar het is bestemd om te sterven. Deze dood is echter een wedergeboorte. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden, lezen we in Matteüs hoofdstuk 16. In de mate dat de oude mens sterft, wordt de nieuwe mens in ons geboren, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid, lezen we in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4. En dat verborgen verlangen leeft in ieder van ons. Mogen God ons geven het echte project van ons leven te realiseren, namelijk onze bekering.
Thank you.
christenen, wij leren God kennen als de God die oneindig machtig, maar tegelijk en bovenal oneindig liefde is. De gepaste houding van de mens tegenover die God is zich van God afhankelijk en behoeftig te weten. Die behoefte kan een mens tot aanbidding brengen. Het Nieuwe Testament heeft het woord aanbidding verheven tot een waardigheid die het voordien niet had. In het Oude Testament wordt namelijk niet alleen God, maar soms ook een engel aanbeden. Dat lezen we bijvoorbeeld in het boek Numeri, hoofdstuk 22. Of de koning. Dat lezen we in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 24. In het Nieuwe Testament daarentegen alleen God. En daarom ook de persoon van Christus. We lezen daarover bijvoorbeeld in de Apocalypse, hoofdstuk 19 of hoofdstuk 22, en ook in de Handelingen, hoofdstuk 10 of in hoofdstuk 14. En dat brengt Jezus op besliste toon in herinnering aan de bekoorder in de woestijn. Er staat geschreven: de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Matteüs hoofdstuk 4. Al even bekend is het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse bij de waterput. Johannes hoofdstuk 4. Er zal een uur komen, ja, het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem in geest en waarheid aanbidden. De kerk heeft van aanbidding een dienst, een eredienst gemaakt, die zij onderscheidt van de verering van de heilige en van de bijzondere verering die voorbehouden is aan de heilige maagd Maria. Aanvankelijk wees aanbidding op het concrete, uitwendige gebaar zich voor iemand ter aarde te werpen, met het gezicht tegen de grond, als teken van respect en onderwerping. Het is in die betekenis dat het woord gebruikt wordt in de Evangelie en de Apocalypse. Het is pas in het gesprek met de Samaritaanse en in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 14, dat aanbidding op een inwendige gesteltenis van de ziel wijst tegenover God. En dat zal steeds meer de gewone betekenis van aanbidding worden. In die zin zeggen wij bijvoorbeeld in het Credo dat de Heilige Geest met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt.
Thank you. still fear. You are our salvation, and no condemnation ever can appear. You so loved upon the cross, dying there for every creature. You are love undying.
Wat is aanbidden eigenlijk? Aanbidding veronderstelt iemand die adembenemend is. Een aanwezigheid die God alleen kan zijn. En in wie men zich wil verliezen. Zoals de heilige Angela de Foligno het verwoordt. In stilte zich onderdompelen in de oneindige afgrond van God. Stilte is een uiting van aanbidding, en welsprekender dan het woord. Stilte zegt op zich dat de werkelijkheid de woorden overstijgt. De Bijbel nodigt uit tot stille aanbidding. Bijvoorbeeld in Habakkuk hoofdstuk 2. Voor zijn aanschijn moet heel de aarde zwijgen. Of in Sefania hoofdstuk 1. Stilte voor de Heer, voor Yahweh. Wanneer de zintuigen omhuld zijn door stilte, blijft niets anders over dan te aanbidden. Aanbidden betekent volgens de heerlijke uitdrukking van de heilige Gregorius van Nazianze tot God een hymne van stilte verheffen. Zoals bij het geleidelijke beklimmen van een hoge berg de lucht ijler wordt, zo wordt het woord korter in de mate men dichter tot God nadert. Tot het uiteindelijk zwijgt en zich in de stilte verenigt met degene die Gods woord is. Als we werkelijk iets willen zeggen om onze geest het zwijgen op te leggen en te beletten dat hij afdwaalt, stelt Pater Cantalamessa voor het woord amen of ja, zo dikwijls te herhalen, tot de stilte het overneemt. Aanbidden is namelijk God God laten zijn. Ja zeggen aan God als God en aan zichzelf als schepsel van God. In die zin wordt Jezus in de Apocalyps gedefinieerd als degene die het Amen is, het Ja dat persoon werd. Dat lezen we in het derde hoofdstuk. Maar men kan bijvoorbeeld ook, zoals de serafijnen, heilig, heilig, heilig herhalen. Aanbidding vraagt dat ons ik buigt en zwijgt. Is zo een houding menswaardig? Is zij God waardig? Het is overbodig te ontkennen dat aanbidding voor een schepsel een vorm van vernedering is. Zich klein maken, zich overgeven en zich onderwerpen. Zich als het ware laten doen. Aanbidding heeft altijd een offerdimensie. Men offert zichzelf. Precies dat getuigt dat God God is. En dat niets of niemand bestaat, tenzij door zijn genade. Wie aanbidt, offert zijn zelfbehagen en zelfgenoegzaamheid. En wie dat doet, mag dit als een bevrijding ervaren. Daarom niet onmiddellijk, maar toch met der tijd. Door te aanbidden wordt de mens authentiek in de diepste zin van het woord. Zoals water zijn vrede vindt door naar de zee te vloeien. En een vogel zijn vreugde vindt door de luchtstroming te volgen. Zo vindt een mens die naar nederige liefde verlangt, vrede en vreugde wanneer hij aanbidt. God aanbidden is dus niet zozeer een opdracht, een plicht, dan wel een voorrecht. Zelfs een behoefte. De mens heeft een hoger iemand nodig om lief te hebben en te aanbidden. Daar is hij voor gemaakt. Niet God heeft de behoefte aanbeden te worden, maar de mens heeft de behoefte te aanbidden. Zo zegt een prefatie van de Heilige Mis: Gij hebt onze lof niet nodig, maar Gij zijt het die ons ingeeft U te danken. Onze gezangen voegen niets toe aan wat Gij zijt, maar zij brengen ons dichter bij U, door Christus onze Heer. Friedrich Nietzsche had het dus helemaal verkeerd voor toen hij de God van de Bijbel definieerde als die oosterling die belust is op eerbetoon, daarboven in de hemel. Aanbidding is vrij. Niet alleen in negatieve zin als afwezigheid van dwang, maar ook positief als een blij élan, een spontane gave van het schepsel dat door te aanbidden zijn vreugde uitdrukt omdat het niet zelf God is, maar een God boven zich heeft die het kan aanbidden, bewonderen, loven en zo verder. De katholieke kerk kent een bijzondere vorm van aanbidding. De aanbidding van de Eucharistie. Aanbidding van de Eucharistie buiten de Heilige Mis is een betrekkelijk recente vrucht van christelijke vroomheid. Zij begon zich vanaf de 11e eeuw in het Westen te ontwikkelen, als reactie op de ketterij van Béranger van Tours, die de reële aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie ontkende en er slechts een symbolische aanwezigheid in zag. Als men dat zo mag zeggen, is er sindsdien geen heilige meer geweest, zegt pater Cantalamessa, wiens leven niet doorslaggevend door de eucharistische vroomheid beïnvloed werd. Zij werd een haard die midden in Gods huis brandt en waaraan alle grote kinderen van de kerk zich verwarmen. Door rustig en stil bij Jezus in het heilig sacrament te verwijlen, krijgt men oog voor zijn verlangen naar ons. Legt men zijn eigen plannen af om plaats te maken voor die van Christus. Het licht van God dringt stilaan door in het hart en geneest het. Er gebeurt iets dat herinnert aan wat men ziet op de bomen in de lente. Wanneer de groene bladen aan de takken ontluiken, nemen zij elementen van de atmosfeer in zich op, die zich door de werking van de zon fixeren en omgezet worden in voedsel voor de plant. Dit proces heet fotosynthese. Zonder die groene bladeren zou de boom geen vruchten kunnen dragen. En zou hij ook niet bijdragen tot het regenereren van de zuurstof die wij inademen. Wel, wij moeten zijn als die groene bladeren. Ze zijn een symbool van eucharistische en contemplatieve zielen. Door Christus, de zon van gerechtigheid, te schouwen, fixeren zij dit voedsel dat de Heilige Geest is en die de boom die de kerk is vruchtbaar maakt. Dit schrijft met andere woorden ook de apostel Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3. Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem. Zo werkt de Heer die Geest is. God alleen weet hoeveel verborgen genade over de kerk uitgestort worden dankzij deze aanbiddende zielen. Want eucharistische aanbidding is ook een vorm van evangelisatie en bij de meest doeltreffende. Vele parochies en gemeenschappen die haar in hun wekelijks programma opnemen, ervaren dit. Mensen zien die aanbidden, geven aan nieuwsgierigen en voorbijgangers het besef: God is daar. Zo gebeurde dat in de eerste samenkomsten van de christenen. Christelijke contemplatie is nooit eenrichtingsverkeer. Zij is geen navelstaren, niet het zoeken van zijn diepste ik. Zij bestaat uit twee blikken die elkaar kruisen. Aanbidding is zich aangekeken weten door God, die alles van mij weet, van vroeger, nu en in de toekomst. Een blik die bemint, geneest, verlost, kortom, die alles doet wat ik nodig heb. En dat is veel meer dan wij kunnen bedenken of bevroeden, weten we vanuit de Bijbel. Op de vraag van de heilige pastoor van Ars, wat hij heel de tijd in de kerk deed, antwoordde de boer: meneer pastoor, ik zeg hem niets. Ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij. Deze simpele boer wist wat eucharistische aanbidding is. Terwijl onze blik soms verdwaalt, verdwaalt de blik van God nooit. Eucharistische contemplatie is soms niet meer dan Jezus gewoon gezelschap houden, zich onder zijn blik plaatsen, zich door hem laten aankijken. Waarbij men hem ook de vreugde geeft naar ons te kijken, naar ons die, alhoewel wij nietige en zondige schepselen zijn, toch de vrucht zijn van zijn lijden, degenen voor wie hij zijn leven heeft gegeven. Aanbidding is ingaan op de uitnodiging van Jezus: blijft hier en waakt met mij. Dorheid is voor aanbidding geen belemmering, verstrooidheid evenmin. Ze worden soms trouwens door God toegelaten om onze bedoeling te zuiveren. En die zuivere bedoeling is God gelukkig maken. En in navolging van Charles de Foucault zeggen: uw geluk is mij genoeg, Jezus. Jezus met een zuivere bedoeling aanbidden is afstand doen van onze eigen voldoening en er zuiver en alleen voor hem zijn. Jezus heeft heel de eeuwigheid om ons gelukkig te maken. Wij hebben slechts deze korte tijd om hem gelukkig te maken. Hoe kunnen we erin berusten deze gelegenheid te verliezen die in de eeuwigheid nooit zal terugkeren? Door naar Jezus te kijken in het altaarsacrament verwezenlijken wij de profetie over Jezus kruisdood. Zij zullen opzien naar hem die ze hebben doorstoken. Johannes hoofdstuk 19. Aanbidding anticipeert dus wat wij in het hemelse Jeruzalem zullen doen. In de hemel wordt het lam niet meer geslacht en zijn vlees niet meer gegeten. Dat wil zeggen, de consecratie en de communie zullen ophouden, maar de beschouwing van het lam dat voor ons geslacht is, zal niet ophouden. Dat is wat de heiligen doen in de hemel. Dat lezen we bijvoorbeeld in het 5e hoofdstuk van de Apocalypse. Wanneer wij voor het tabernakel verwijlen, vormen wij reeds één koor met de kerk van boven. Zij staan voor het lam, wij voor het altaar. Zij hebben het visioen, wij het geloof. Aanbidding anticipeert ook wat op het einde der tijden zal gebeuren. Namelijk, alles zal onder Gods voetbank gelegd en bij God teruggebracht worden. Zo kan tijdens de aanbidding alles en iedereen, met of zonder woorden, bij God gebracht worden, vanuit het vertrouwen: doet gij met hen of met die dingen of situaties wat gij goed vindt, Heer. Beste luisteraars, in 1967 begon de katholieke charismatische vernieuwing. Dit begin was een sterke ervaring van aanbidding, van de levende God. De groep studenten van de Duquesne Universiteit in Pittsburgh, die deelnam aan de eerste charismatische retraite, was op een avond in de kapel voor het Heilig Sacrament toen iets bijzonder gebeurde. Een van de aanwezigen beschrijft dit later als volgt: de vreze des Heren begon onder ons te vloeien. Een soort heilige vrees belette ons de ogen te verheffen. God was persoonlijk aanwezig en wij vreesden niet te kunnen weerstaan aan zijn immense liefde. We hebben hem aanbeden en ontdekten voor het eerst wat aanbidden betekent. Wij hadden de brandende ervaring van de verschrikkelijke realiteit en aanwezigheid van de Heer. Sindsdien begrijpen wij met een nieuwe en directe helderheid de beelden van de Heer die op de berg Sinaï buldert en uitbarst met het vuur van zijn wezen. Wij begrijpen de ervaring van Jesaja en de uitspraak dat onze God een verslindend vuur is. Deze heilige vrees was enigszins hetzelfde als liefde. Of zo voelden wij het tenminste aan. Het was uiterst beminnelijk en mooi. Ook al heeft niemand van ons een zichtbaar beeld gezien. Het was alsof de persoonlijke realiteit van God verblindend en schitterend op die plaats gekomen was en die plaats en ons allen vulde. Tot zover het citaat uit het boek van Patty Gallagher Mansfield. Een uitzonderlijk getuigenis om stil van te worden. Om te aanbidden, niet waar? Mag ik dan eindigen met een kort vers uit Psalm 95, waarmee het getijdengebed ons elke nieuwe dag doet beginnen. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
Aanbid uw Heer en breng hem heer. Zing hem uw lied, uw lof, bezing de God die leeft. Aanbid uw Heer en breng hem heer. Laat in uw hart het vuur ontvlammen van de geest. Eén van hart, bezing uw Heer en God op dat zijn liefde u nieuw leven geeft. Aanbid u Heer. Aanbid u Heer. Breng hem heer, zing hem uw lied, uw lof, bezing de God die leeft. Aanbid u heer, en breng hem heer. Laat in uw hart het vuur ontvlammen van de geest. Eén van hart, bezing uw Heer en God, opdat zijn liefde u nieuw leven geeft. Aanbid u Heer.